Goedemorgen. Hij doet het. Ik ga het hebben over drank. En ik zal u vertellen waarom. Zo'n 10 jaar geleden, toen waren we op een open dag van DSF, kennen de meesten wel. En toen stond daar een druivenplant. En die heb ik toen gekocht. Dat diende natuurlijk het goede doel, hè, DSF. En het diende ook het goede doel, onze tuin, want we hebben een plek in de tuin waar het altijd heel heet is, veel zon. En de meeste planten verschroeien. En ik dacht, druiven, Frankrijk, hè, onze vakantielanden, die hebben zon nodig. Dus mooi, druivenplant in onze tuin. Nou ja, de eerste winter was dat ding zo kaal als ik weet niet wat. En mijn dochter zei, nou mam, die is dood. Nou, dat was gelukkig niet zo. Het werd weer voorjaar en er kwamen gewoon blaadjes aan. Maar geen druiven. Ja, Rob ook niet. Maar hij werd wel heel wild. Dus op een gegeven moment dan denk je knip, 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 knip. Mooi modelletje. En wat gebeurt er? Druiven. Ja. Ze waren hartstikke zuur. Barstens vol pitten. Maar de vogels vonden ze heerlijk. Dus het diende wel een doel. Maar dan ga je natuurlijk meteen denken aan de gelijkenis uit de Bijbel. Hè? Dus dat de wijnstok en de landman en het snoeien en zo. Maar nu van het voorjaar, toen sprak onze achterbuurvrouw, dus een Turkse buurvrouw, en die beweert dat ze vroeger boerin was, die sprak mij aan en die zei, die kleine takjes moet je er ook afknippen, want dat kost alleen maar energie. Oh, ik zal even laten zien hoe mijn man dat doet. Nou, dat ziet er dan niet uit, moet ik zeggen. Dat is zo'n kale, ruwe, kronkelige, ja, harige, weet ik veel wat voor barst. Maar niet mooi. En maar een paar kleine roteindjes eruit. Maar ik dacht, nou ja, oké, ik vermoed dat ik te laat was. Maar ik heb het toch weggeknipt. En toen ging er een beetje door mijn hoofd. Wij hebben toch wat pijnlijks meegemaakt dat een van onze zoons gaat scheiden. Hij woont al apart. Hadden we niet zien aankomen, ook niet verwacht. Dus je zit met een stukje pijn in je. En ik dacht, met die wijnstok, dat doet ook pijn. Wordt dingen afgeknipt. Maar ik dacht, je hoeft niet jezelf pijn te doen, hè? Dat doet de vader. Die knipt de stukjes af. En ik dacht, ja, wat moet er voor mij weggeknipt worden? Kijk, die jongen die is al 30 plus. En wij merkten ook, praten werkt niet meer. Ja, dat is jullie ervaring waarschijnlijk ook. Praten werkt niet meer. Op een gegeven moment is het besluit gevallen. En je wil ze graag als ouders. En ik dacht, ja, je moet je kinderen loslaten. Ook met dat. Je moet wel er zijn voor ze. Je kunt voor ze blijven bieden. Maar je moet wel loslaten. Het is allemaal energie die nergens toe leidt. Dus zodoende zat ik een beetje met die wijnstok in mijn hoofd. En toen dacht ik van, laat ik eens gaan lezen wat er nou eigenlijk staat in die gelijkenis. Want je gaat er zo makkelijk mee op te lopen. Want ik had ook al wel gezien dat druiven bij de buren er beter uitzagen dan die van mij. En ik weet dat dat niet in die gelijkenis staat. Dus ik dacht van, nou, laat ik het eens gaan lezen. Wij gaan het ook samen lezen. En er waren toch wel wat verrassingen voor mij in. Terwijl het een heel bekend is, maar ik dacht, het is bijna vakantie. We zitten in de relaxmodus. Laten we het rustig houden. Maar het gaat dus echt wel over de drank. Ja. Ik lees een voortjes uit de NBV. Ik lees gewoon eerst de 8 versen en daarna gaan we er wat over zeggen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht dragen. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je maar wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Tot zover de wijnstok. Het eerste wat mij opviel, ik ben gewoon eens eromheen gaan lezen. Dit is hoofdstuk 15 en dat volgt natuurlijk op hoofdstuk 14. En het laatste wat er in hoofdstuk 14 staat, kom, laten we hier weggaan. Het is net het laatste avondmaal geweest. Jezus heeft net gezegd, ik ben nog maar een korte tijd bij jullie en dan ga ik naar de Vader. En Judas, die moet gaan doen wat hij gaat doen. Dus Judas is al weg in dit verhaal. En dan zegt hij nog, ik laat jullie met vrede na, nog wat dingetjes. En dan zegt hij, kom, laten we gaan. Nou, je ziet ze al van tafel opstaan, naar de deur lopen. Of misschien hebben ze opgeruimd, dat weet je niet. Kom, laten we gaan. En dan begint hij dit te vertellen. Ik denk zelf dan, de discipelen zullen misschien toch niet doorgehad hebben wat Jezus bedoelt. Hè? Van, ik ben een korte tijd bij jullie, ik ga naar de Vader. Ik bedoel, wij kunnen dat toch ook eigenlijk vaak niet voorstellen als iemand ernstig ziek is. En dan denk je, het loopt een keer af. Ergens weet je toch niet wat je te wachten staat. Dus de discipelen wisten het niet, maar Jezus wel. En terwijl Jezus dat weet, dat zijn einde nadert. En die zich eigenlijk daarop voor zou moeten gaan bereiden. Heeft hij toch nog zijn hart bij zijn leerlingen? Wil hij ze nog even een hart onder de riem steken? Tenminste, zo vertaal ik het. En dan kom je in hoofdstuk 15. Dit stukje over de wijnstok. Daarna zegt hij nog een stukje over de wereld zal je gaan haten. Dat is ook allemaal niet zo leuk. En in hoofdstuk 16 zegt hij dan nog eventjes in vers 4. Het gaat dan ook wel over de haat van de wereld, maar ook over dit stukje. Van, hij heeft dat tegen hun gezegd. Opdat wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren dat ik ze u gezegd heb. Dat is een andere vertaling, zie ik hier. Even kijken hoe het in deze nieuwe. Ik zeg jullie dit nu, en wanneer die tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder verteld, omdat ik nog bij jullie was. Dus Jezus wil ze toch nog iets meegeven voordat hij weg is bij hun. En dus daarom denk ik op de een of andere manier is het toch wel heel belangrijk wat hij hier zegt. En ik denk in ons geval ook, straks ga je op vakantie, ben je even weg van de gemeente, ben je ook meer op jezelf. Het is goed om op dingen terug te vallen die belangrijk zijn. Terug naar die wijnstok. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Oh, is er dan ook, moet ik even teruggaan. Hij doet het niet. Hij gaat niet terug, geef niet. Laat maar zo. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Dan moet het dus ook een niet-ware wijnstok zijn. Nou zegt hij het natuurlijk tegen zijn discipelen, Joodse mannen die in het geloof zijn opgegroeid. Dus daar ging wel een belletje rinkelen. In het Oude Testament kom je namelijk ook vaak de wijnstok tegen. Dan slaat het op Israël. En helaas staat het meestal in een negatieve context. Als het niet goed gaat met Israël, als ze hem ontrouw geworden zijn. Dan hoop ik dat hij het nu wel doet. Hij moet eentje verder. Maar achteraan wordt ook al bediend, Jan Volkert. Eentje verder graag. Nou doet iedereen het. Nee, ja. De techniek, hè. Al kan zeggen, anders doe ik het gewoon zonder. Maar het is altijd prettig als je mee kan lezen. Niet iedereen heeft die gratis app die aangeprezen werd door Tjerk vorige week. Ik ben de ware wijnstok. Bijvoorbeeld, ik heb er twee uitgekozen. Bijvoorbeeld deze in Psalm 80. Dan staat, u hebt een wijnstok uitgegraven in Egypte en volken verdreven om hem te planten. Dat is vers 9. En dan aan het eind, God van de hemelse machten, keer u weder tot ons. Kijk neer uit de hemel en zie, bekommer u om deze wijnstok. Zie, dat is een wijnstok, maar je snapt ergens al meteen waarom Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Want Israël was natuurlijk niet de ware, daar kun je niet op gaan staan, kun je niet op bouwen, kun je niet vertrouwen. Ik ben de ware wijnstok, zegt hij dan. Dat is een psalm van Asaf, een van de koorleiders. En dan heb je er nog één. Kijken of die het nu wel doet. Ja. Bijvoorbeeld Jeremia in een profetie. Daar staat dat God zegt, ik heb je geplant als een edele druif. Een prachtige stek. Maar wat ben je geworden? Een verwilderde wijnstok. Woekerende ranken. Dus vandaar dat Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Dat is een wijnstok waar we wat aan hebben. Wij kunnen ook niet de ware wijnstok zijn. Wij zijn ook niet perfect, niet volmaakt. We zijn wel kinderen van de Heer, gerechtvaardigd door hem. Kwam, meen ik, in de liedjes of in de tekst van Tjerk ook naar voren. Maar je mag je wel geheiligd weten, rein weten in Gods ogen. Maar in de praktijk weten we dat er best wel wat te zien valt aan ons, wat niet zo mooi is. De ware wijnstok. Deze eerste twee versen die we gelezen hebben. Even kijken hoor, ik doe hem even door. De eerste twee versen. Nee, ik ga te snel, denk ik. Nee. Nou, het klopt eventjes niet. Het klopt even niet. De eerste twee versen, dat is dat ik ben de ware wijnstok en mijn vader de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snoeit hij bij. Oh, jawel, dat was wel goed. Ja. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht dragen. Dat is een soort algemene waarheid. Ik heb gezien dat aan een rankje, als ze daar twee van die trossen aanhangen, dan daarna moet je hem afknippen. Want anders dan heb je te veel vruchten. Dan worden die eerste niet lekker rijp en niet mooi groot. Dus ik denk dan van, je moet ook niet op alle terreinen van je leven willen strijden om vrucht te dragen en beter te worden. Nee, focus je op het eerste en daarna komt de rest. Maar goed, dat is de wijnstruik. Dat hoeven we hier niet. Maar je snapt wel van, God snoeit toch wel bewust zo van, het wordt anders te uitgebreid. Hier is het. Dus je hoeft je ook niet te druk te maken dat je nog niet in alles volmaakt bent. Werk aan iets en het is prima. Maar dit is een soort algemene waarheid die Jezus zegt. En daarna wordt hij gelukkig persoonlijk. Dan zegt hij tegen de discipelen, dat is die onderste zin. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat te horen voor de discipelen. Hè? Want je hebt dan toch een beetje dat enge, hè? Weggooien, snoeien, dat is allemaal. Maar hij zegt, nee, bij jullie is het al klaar. Door het woord wat ik tegen jullie gezegd heb. Dan ga ik even terug naar wat Jezus wel eens vaker over het woord gezegd heeft. Het staat in Johannes 6, vers 63, het laatste stukje. Dan zegt Jezus, wat ik gezegd heb, is geest en leven. Dus Gods geest spreekt ook door zijn woord, denk ik dan. Wat ik gezegd heb, is geest en leven. En daarvoor zegt hij, de geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Nou ja, voor ons is het natuurlijk, het lichaam neem je niet mee de hemel in, maar voor ons is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook voor je lichaam zorgt. Maar je snapt wel dat wat Jezus wil zeggen, het woord is belangrijk, hij spreekt woorden. En dat wat je, ik denk dan wel, dat wat je niet begrijpt, dat laat je gewoon even liggen. Maar dat wat je wel begrijpt, dat pak je op, daar doe je wat mee. Daar kun je God voor danken, je kunt hem prijzen, je kunt bidden voor dingen, dat maakt niet uit. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Dat is natuurlijk toch een beetje een waarschuwing, hè? Je bent al rein, maar blijf in mij. Het moet wel zo blijven. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet in de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Dus als je vrucht wil dragen, moet je bij de Heer blijven. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Hij zegt nog een keer, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Dus de rank is niet de hele gemeente, ieder apart is de rank. Hè? We zijn allemaal de rank. Jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, maar zonder mij kun je niets doen. Nou, we kunnen best wel wat doen, maar geen vrucht dragen, hè? Daar gaat het om. Als je vrucht wil dragen, als je wil groeien, en dan heb je natuurlijk twee soorten vruchten. We kennen de vruchten van de geest. In de nieuwe vertaling staat het iets anders als in de oude, dus ik merk, ik ken hem niet meer zo goed uit mijn hoofd. Liefde, blijdschap, vrede. In plaats van blijdschap staat er in de nieuwe vertaling vreugde. Vind ik persoonlijk eigenlijk best wel mooier. Vreugde zit veel dieper dan, hè? Blij is een beetje huppelen voor mij. En vreugde, dat zit van binnen. Dat is wat God je wil geven. Vrede. vriendelijkheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Nou, er worden de 9 genoemd, maar ergens begrijp je wel, dat heeft met je karakter te maken. God wil dat je groeit en dat geeft hij, dat kun je zelf niet maken. Je kunt wel in gehoorzaamheid ervoor kiezen om iemand te groeten waar je een hekel aan hebt. Of die je wat aangedaan hebt, dat je daar beleefd tegen bent. He, je kunt met je wil kun je bepaalde dingen doen, maar de groei is iets wat God geeft. Dat is ook mijn eigen ervaring wel geweest met een dame die leiding gaf aan een kring bij ons. En ik vond nogal een pinnige tante. Dus ik had eigenlijk een beetje een hekel aan haar. En op een gegeven moment ben ik besloten voor haar te gaan bidden, want ze zou de zending ingaan. Ik dacht, nou, laat ik voor haar gaan bidden. En ik merkte dat mijn gevoel voor haar veranderde. Dat kon ik zelf niet doen, want dat was natuurlijk nog steeds dezelfde persoon. Maar dat zijn dingen, God verandert het. Dat kun je zelf niet doen. Je kunt aan meewerken, maar je kunt zelf geen vrucht dragen. Maar je hebt natuurlijk ook vrucht in de zin van bekeerlingen, hè? Gemeentes stichten. Dat is ook een vrucht van de geest, een vrucht die God geeft. En daarvan zegt Paulus bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 vers 5, hetzelfde wat hier staat. Dan zegt Paulus, niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn, dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen, maar onze bekwaamheid danken we aan God. En dat is ook een goed plaatje, hè? Dat je zo weet van je bent van God afhankelijk. Uiteindelijk geeft God het. Wij werken mee en je mag best dankbaar zijn en blij en een klein beetje trots, hè, dat het gelukt is, maar wees dan trots op wat God gedaan heeft. God doet het. Mensenkind. Nee, ja, wie niet in mij blijft, dit is een heel mooie. Dus dat is dat dreigende, hè? Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Dit willen we liever niet horen, maar het staat er ook bij. En in het Oude Testament, die heb ik er al bij gezet, kun je ook zien dat het is echt, als je het ook ziet, het hout van zo'n wijnrank, dat is inderdaad rotzooi, zou ik maar zeggen. Het ziet er niet mooi uit. En in het Oude Testament staat er al, mensenkind, wat is er zo bijzonder aan het hout van de wijnstok? Is het nuttiger dan van andere bomen? Is het iets bruikbaars van te maken? Kun je het zelfs maar gebruiken als een haak om iets aan op te hangen? Mm-hmm. Het wordt als brandhout in het vuur gegooid. Het is natuurlijk heel dreigend, hè? En dan denk je al dat de dood en verdoemenis gevoel krijg je dan van de grevo's. Daar zijn we nooit zo blij mee. Maar ik denk dat je het hier in die context moet zien. Jezus zegt het tegen zijn discipelen waar hij van houdt, waar hij mee verder wil. Hij wil ze zegenen, hij wil ze vrucht laten dragen. En hij waarschuwt ze wel. Ga niet die andere kant op, want dat gaat niet goed met je. Je draagt niet alleen geen vrucht, maar je bent onbruikbaar voor de Heer. En aan het eind van je leven zal je ook ontevreden zijn. Wat heb je gepresteerd? Wat heb je gedaan? Wat is er gebeurd met je leven? Er zijn natuurlijk allemaal dingen die niet goed waren in ons leven, waar je misschien zelfs wel voor schaamt. Maar die zijn vergeven, die zijn weggedaan. Maar in de Heer kun je vrucht dragen, kun je gezegend worden. En dat is eigenlijk wat je wil. Dus ik zie dit niet zozeer als dreiging van pos op, anders ga je naar de hel. Hoewel dat wellicht wel een waarheid is. Maar het is meer bedoeld, blijf nou bij mij, want anders word je zo'n lelijke, dorre, onbruikbare, ja, rank. Want daar hebben we het over. Dus ik zie het zelf in die context, maar het staat wel in dit stukje ook, hè? Dus blijf in mij. Zo gaat hij dan ook weer verder. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, dat is weer een fantastische tekst, kun je vragen wat je maar wil en het zal je gebeuren. Het is tegelijkertijd een moeilijke tekst, vind ik. Want we hebben best wel dingen gevraagd die helemaal niet gebeuren. Dus hoe moet je dit nou lezen dan? Is dat een leugen? Denk het niet. Wat zal dit dan, hè? Wat bedoelt God hier te zeggen? En ik denk dat je het dan ook weer in de context van het hele plaatje moet zien. Je blijft aan de wijnstok als rank. Hij blijft in jou. De sappen die komen via de wijnstok bij jou. Hij voedt je. Je draagt vrucht. Dus ik denk dat je vraag moet zijn om die vrucht. Dat je vraagt om die vrede. Dat je vraagt om een stukje blijdschap. Dat je vraagt om, ook om genezing denk ik. Blijf er gewoon om vragen. Maar ik denk wel dat het binnen die context is van vrucht dragen. God heeft een plan met je leven. God wil je zegenen, wil je mooi maken. He, dus binnen die context denk ik van vraag wat je maar wil en het zal gebeuren. Het is niet dat je meteen morgen al vriendelijk bent, maar je groeit er wel in. He, dat druifje, dat zijn nu van die kleine krentjes als het ware, ze worden nog wel groter en sappiger. Dus je kunt vragen wat je maar wil. En je mag ook best proberen te vragen buiten die vruchten om. God is altijd klaar voor je. Hè? Dat zegt hij ook van maak je wensen bekend en hij zal je geven vrede in je hart. Dus hoe dan ook, je mag altijd alles vragen. Maar ik denk als het niet gebeurt wat je vraagt, dan gaat God je iets anders geven, die vrede. Maar binnen deze vruchten, God gaat het je geven. Groei, vrucht, zegen. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je maar wilt en het zal gebeuren. Waarom? De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Dus dat geeft het aan, hè? Je leert het. We blijven in Gods woord. Je leert van hem. Ik denk dat blijven in Gods woord niet het enige is. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om ook het woord te openen, zodat de Geest kan spreken. De Geest spreekt soms ook buiten het woord om, maar hij spreekt ook door het woord heen. Maar breng ook dingen in gebed bij de Heer. Als je vreselijk boos bent op de Heer om wat er gebeurd is, zeg het tegen hem. Dat is die verbinding. Blijf in hem. Ga niet zwijgen, je schamen. Mag ik dat wel tegen God zeggen? Ik denk dat hij op je wacht. Kom met wat je bezig hebt. Blijf in hem. Het is een innige gemeenschap. Blijf in de wijnstok en hij geeft zijn sappen aan jou. Blijf in hem. Door het woord van God zijn we rein. Door gebed kunnen we dingen ook verkrijgen. En zullen we vrucht dragen. Ik wou het hierbij laten. Ik weet niet hoe laat het is. Nog vroeg. Maar ik wens jullie toe dat je ook zo de vakantie in mag gaan. Dus dat je niet, kijk, zelf heb ik in mijn vakantie dat je wat minder toekomt of anders aan je stille tijd houden. Maar je hebt allemaal van die kleine boekjes, kleine tekstjes. Iets kun je meenemen dat God tot je spreekt. En soms dan word je er echt door verrast dat je denkt, hé, wat leuk, zo heb ik het nog nooit gezien. Dus blijf in hem en hij blijft in jou en hij zal je zegenen en je zult vrucht dragen. Amen. Even opruimen.
We gaan samen nog een slotlied zingen en daarna gaan we afsluiten. Willen jullie erbij gaan staan?
U mag nog wel even gaan zitten. Zometeen mag ik nog een zegen in de naam van onze Heer meegeven. We nodigen jullie allemaal uit voor het koffiedrinken. Er zijn twee mensen van het pastoraat, die blijven hier zometeen in de zaal. Als je nog behoefte hebt om door te praten of voor je te laten bidden. En ik ben vergeten, Jan Volkert, die wou nog wat delen. Jan Volkert. Hij zei, ik heb niks voorbereid. Ik zei, nou, dat is mooi, dan komt het uit het hart. Ja. Nou, uit het hart. ja, zoals de meesten wel weten, ik ben ongeveer 7 weken hier niet geweest. 30 mei was een bijzondere dag. En achteraf zeg ik van, ook over de hele periode, God is een beschermer. 7 weken geleden kwam ik dus heel plotseling in het ziekenhuis. Op een dag dat ik in Roemenië had zullen zitten. Ik denk achteraf, God had van tevoren mijn agenda al helemaal leeg geveegd. Zodat ik rustig hier in Nederland naar het ziekenhuis kon. Nou, ik heb dat echt als heel bijzonder ervaren. Er waren meer dingen. Er was nog iets. Ik zou een keertje spreken in juni. Dat was ook al verzet. Die spreekbeurt was naar voren gegaan. Ik denk van ja, God wist al lang wat er ging gebeuren. En ik heb deze periode wel ervaren dat God heel dichtbij was. Dat God mij beschermd heeft. Dat God herstel heeft gegeven. Ging het altijd zo zoals ik had gewild? Wat Joke net zegt, nee. De operatie was voorbij. Ik zat in het herstelproces. En plotseling komt er dan toch nog weer een absces boven water. En lig je weer in het ziekenhuis. Dat was best een domper. En dat heeft ook wel gemaakt dat ik best wel bang geweest ben. Daar mag je gewoon eerlijk over zijn. Want als er één keer een absces komt, ja, hoeveel komen er nog meer? Wat zit er nou nog meer te komen? En in die tijd heb ik echt heel erg God moeten zoeken om mij ook tegemoet te komen in mijn angst. Om mijn vertrouwen op God te stellen. En ik ben blij dat ik nu hier weer ben, dat het nu goed gaat, dat de wond zich aan het herstellen is, zo goed als dicht is ook. Dus van de week kon ik weer 10 kilometer wandelen zonder probleem. En gisteren zijn we even op de fiets naar de stad geweest en nog dingen gedaan in de stad en weer naar huis. En dat gaat allemaal weer. Dus het gaat weer goed. Ik wil jullie allemaal ook bedanken. Ik heb zo'n stapel kaarten thuis liggen. Dat is echt geweldig, het meeleven van jullie allemaal. En ook hartelijk bedankt voor alle gebeden die jullie opgezonden hebben tot de Heer. En ik ben blij gewoon dat ik hier weer ben. En daar laat ik het allemaal bij.
Okay. Ja, heb
ik het met 2 minuten gehouden? Ja. Heerlijk, dankjewel. Joke, ook bedankt voor je prediking. Geweldig.
Zullen we nou weer gaan staan? En dan mag ik nog een zegen meegeven. Dan zingen we nog een lied. En dan gaan we koffie drinken. Heer, dank u wel voor deze morgen. Voor de prachtige woorden uit het Johannes-evangelie. Ook het delen wat Joke heeft gedaan over naar haar eigen leven. Dank u wel, Heer, dat we door uw Heilige Geest mogen begrijpen wat u tot ons wil zeggen, waar u ons mee wil bemoedigen, waar u ons misschien in vermaant. Heer, help het om het mee te dragen de komende week. Heer, wilt u de naprediker zijn als we naar huis gaan. Heer, dank u ook voor de mooie liederen, voor het bidden samen en voor het samen zijn zometeen als we koffie drinken. Heer, we willen u ermee eren, we willen u ermee aanbidden, omdat we u lief hebben. U heeft ons eerst lief gehad en daarom willen we reageren door uw liefde uit te delen naar de mensen om ons heen. En ik mag jullie in de naam van de Heer deze zegen meegeven. Mag de Heer u zegenen en u beschermen. Mag de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
We zingen nog een lied. Wie aan de koffie wil, die mag dat doen. Wie wil nog even mee wil zingen, is ook van harte welkom.